Zoals ik in het welkom zei, wil ik vanmorgen met u nadenken over hemelvaart. En 40 dagen na de opstanding voerde Heer Jezus in de aanwezigheid van een hele grote groep discipelen naar de hemel. Handelingen 1 vers 9, daar lezen we: en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En ook in het evangelie van Lucas getuigt daarover, en Lucas 24 vers 15 zegt: en het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Het Marcus evangelie dat verklaart het als volgt: de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En Paulus die beschrijft in 1 Timotheus 3, vers 16, die gebeurtenis als volgt: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En er zijn vele teksten in de Bijbel die eigenlijk verwijzen naar dat moment van die opstanding, niet alleen van de opstanding, maar ook van het ten hemel varen van de Heer Jezus en dat hij zich zet aan de rechterhand van de Vader. En dat geeft gewoon aan hoe belangrijk deze gebeurtenis is. Want deze gebeurtenis van de hemelvaart is eigenlijk de bekroning van de troonsbestijging aan de rechterhand van God. En de heerlijkheid, zoals ik al zei, die de Heer Jezus echt terugkreeg toen hij zich aan de rechterhand van de Vader mocht gaan plaatsnemen, die is vele malen groter als de heerlijkheid die hij had voor de grondlegging der wereld. Hij zit namelijk nu aan de rechterhand van de Vader met de volheid van God zijn en als verheerlijkte mens. Niet als heerser, niet alleen als heerser, maar ook als verlosser en als hoge priester. Hij is de koning der koningen en hij is het lam van God. En over dit majestueuze thema wil ik met jullie nadenken aan de hand van Psalm 24. En die wil ik heel graag met u lezen. De teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd. Psalm 24, vers 1 tot en met 10. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. En er komt twee hele belangrijke vragen. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? De voorwaarde die daaraan verbonden is om dat te kunnen, wordt uitgelegd in deze psalm. En dan staat daar: wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten. Verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Vader, we willen u zo bidden dat u zichzelf door deze woorden allemaal, wat op papier staat, dat is allemaal dood. Het is allemaal woorden die zinnen vormen en die zinnen vormen dan een preek. En ik wil u zo ontzettend bidden, omdat het zo'n majestueus thema is over uw Zoon Jezus Christus, die is opgevaren ten hemel, nu zit aan de rechterhand, dat hij zichzelf door deze prediking heen echt wilt openbaren aan onze harten. Ik bid ook zo dat we een open hart en een helder verstand mogen hebben. Heer, dat zoals de Emmausgangers tegen elkaar zeggen dat ons hart was brandende. En het verstand van hun werd geopend. En u opent het hart van Lydia, zodat ze echt kan ontvangen dat het evangelie wat gedeeld werd, dat vrucht mocht gaan dragen. En ik bid ook zo voor ieder die hier zit en ook straks de preek misschien digitaal luistert. Ik wil u zo ontzettend bidden, Heer, dat u zichzelf openbaart. Ik bid zo dat we die heerlijkheid van u, hoe kunnen we daar een glimp alleen al, die zal ons verzadigen. Ik wil u zo bidden dat u zichzelf zo openbaart door deze psalm en door de woorden heen. Ik prijs uw naam en we willen u echt aanbidden. In Jezus' naam. Amen. En deze psalm die begint eigenlijk met twee belangrijke vragen. De eerste vraag die wordt gesteld, eigenlijk kun je het zo samenvatten, wie mag er eigenlijk komen voor Gods aangezicht? Dat is eigenlijk een samenvatting van deze twee vragen. Wie mag er nu komen voor Gods aangezicht? Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En als je daarover nadenkt, dan kom je snel tot de erkenning dat een mens niet kan staan op een heilige plaats en ook niet die berg kan beklimmen. Want de voorwaarden die eigenlijk hier worden gesteld, dat is dat ze reine handen en zuiver van hart moeten zijn. En onze handen zijn onrein. Onze zielen zijn vol van afgoderij. Onze lippen verontreinigd door bedriegelijke praat. Zoals de Bijbel ons laat zien, het zijn de zonden die scheiding maken tussen ons en God. En de hemel is gesloten en niemand kan erin en kan eruit. De mens is verdreven uit de Hof van Eden. Die wordt bewaakt door cherubs met vlammende zwaard, staat er in Genesis 3, vers 24. De Romeinenbrief die laat ons zien dat niemand is rechtvaardig. Niet één. We kunnen nergens beroep op doen. Eigenlijk, als we Romeinen 1 lezen, dat we ons hebben afgekeerd van de Heere God, onze eigen afgoden hebben gemaakt, dan kunnen we alleen maar onze mond stilhouden en eigenlijk het oordeel van God over ons leven afwachten. We kunnen God niet naderen en niet binnengaan. Dat zou gelijk staan als een bewering van de mens dat hij de zon zou kunnen naderen en dat zou kunnen overleven. Verbrand en verteerd zou die worden. Gods heiligheid en gerechtigheid laat het niet toe dat we deze heilige berg beklimmen en dat we hem naderen. We zijn op alle mogelijkheden ongeschikt en toch is er een mens met hoofdletter M die de hemel is doorgegaan en voor God staat alleen. Een pleitbezorger van zijn volk. Jezus Christus. Hij is een afstammeling van Adam en daadwerkelijk mens. Tijdens zijn leven op aarde was hij als ons, maar zonder zonde. Hij verheerlijkte God met al zijn gedachten en met al zijn daden. Hij had de Heere lief met geheel zijn hart, met geheel zijn ziel, met geheel zijn verstand en met geheel zijn kracht. Zijn leven was een leven van diepe gehoorzaamheid en onberispelijk. Hij was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars. Hij was de enige mens waarvan God getuigt: u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan? Wat gebeurt er dan? Psalm 24, vers 7 laat ons zien dat deze Jezus voor de poorten van de hemel staat en beveelt. Hij beveelt: hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En ik stel me dat dan zo voor, als ik dan in zo'n week met zo'n psalm bezig ben en aan nadenken ben, dan denk ik en bid ik en had ik het verlangen om daarvan een glimp te mogen opvangen. Want er staat iemand op grond van zijn eigen verdiensten voor de poorten van de hemel en beveelt deze poorten open te gaan. En ik zie dan als het ware een muur rondom de hemel en een poort die al eeuwen, zoals het er staat, dicht is. En er staat iemand die zegt, hef uw poorten op, eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. En dat dan de engelen als het ware naar die muur rennen, over die muur heen kijken en zich afvragen, zoals het er staat, wie is deze koning der ere? Wie is deze koning der ere? Wie is deze mens die in zijn eigen naam komt en de poorten van de hemel zich aan hem zouden moeten onderwerpen? Zelfs de engelen buigen zich voor God, bedekken hun aangezicht en hoofd in de aanwezigheid van God en erkennen dat hij de heilige is en dat er geen enkele rechtvaardigheid in zichzelf zouden ontvangen. Hun heerlijkheid en gerechtigheid is ontvangen van God. Ze roemen niet in hun eigen verdiensten, claimen niks in hun eigen naam. Alles is genade. Maar deze mens aan de poort maakt niet alleen aanspraak op de hemel om de hemel binnen te gaan. Hij maakt aanspraak op de troon van God. En het antwoord wat op die vraag die daar geroepen wordt, gegeven wordt, wie is deze koning der ere, die wordt dan gegeven in deze psalm, de Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. En dat volgt weer, hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan klinkt weer die vraag. Als het ware dat de engelen roepen, wie is hij dan? Wie is dat, die koning der ere? En dan klinkt een antwoord wat elke stem verstomt. De Heere van de legermachten. De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Zijn identiteit wordt hier onthuld. Die is zo groot en indrukwekkend. Yahweh Sebaot. De Heere der heerscharen, de Heere van de engelen, de Heere van het heelal, de Heere van de werelden, de Heere van de schepping. Yahweh Sebaot, een aanduiding van God, die 251 keer in het Oude Testament genoemd wordt. Hij is deze koning der ere. De Zoon van God, de Zoon van Adam, ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit het geslacht van David. Heel de volheid van de Godheid lichamelijk. De leeuw die uit de stam van Juda is. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is die koning der ere. En de engelen zullen dat moment in alle eeuwigheid vertellen. De zegevierende zoon is terug. Hij draagt de littekens van zijn overwinning in zijn handen en in zijn zij. Hij heeft de duiven verslagen. Het handschrift wat tegen ons getuigde en ons aanklaagde en de macht van de dood is ontwapend. Het volk wat gevangen werd door deze macht van de dood, deze macht van de duisternis, is verslagen. De hemel ziet op hem en roept in Openbaring 5, vers 32. Het lam wat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En dan zie ik die poort, die bouten breken, die balk versplinterd. De poorten onderwerpen zich aan Jezus Christus van Nazareth. De Zoon gaat zegevierend door de poorten. De Vader die zijn Zoon een lichaam heeft bereid. De Zoon van God, de Zoon van Adam, ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit het geslacht van David, heel de volheid van Godheid lichamelijk, de leeuw van Juda, het lam van God, dat de wereld van de zonde wegneemt. En hij komt de poorten van de Vader. Hij komt de poort van de hemel binnen. En de vader wenkt hem om de troon te bestijgen. Rechtmatige plaats aan de zijde van de vader in te nemen. Hij zit boven de overheid en de macht en de kracht. En elke knie zal voor hem buigen. En op dat moment is die profetie die in Psalm 110 vers 1 staat. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, is volledig vervuld. En Willy, dit is eigenlijk een gebed wat ik u heb voorgelezen, deze preek. We moeten echt diep beseffen wat het nu eigenlijk voor ons te betekenen heeft. Dat een mens de hemel is binnengegaan en dat hij verzoening heeft gedaan over zonde en dat hij nu echt aan de rechterhand van de Vader zit. Want in het Oude Testament was het zo dat de priester die ging eigenlijk het heilige binnen om verzoening te doen van de zonde. En dan nam hij in het heilige, en daar was een gouden wierookaltaar met welriekende specerijen in zijn handen. En dan had hij een vuurschaal en dan deed hij die vurige kolen op. En dat bracht hij dan binnen het voorhangsel. En het reukwerk werd op het vuur gelegd voor het aangezicht van de Heer, zodat de wolk en het reukwerk het verzoendeksel bedekte. En de reden dat hij dat deed, dat was om namens het volk een zoete geur van een offer aan te bieden. En daarna, één keer per jaar, ging hij het heilige der heiligen binnen. Slechts één keer per jaar. Eén keer per jaar ging hij binnen met een schaal met bloed om dat op de aard te sprenkelen. Elk jaar weer opnieuw. Verzoening elk jaar weer opnieuw. Het bloed van lammeren kon geen verzoening brengen. Maar nu komt de zoon met zijn eigen bloed. In Hebreeën 10, vers 10 tot met 14 wordt dat beschreven. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij een slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En het bijzondere is dat we echt mogen beseffen dat er nu aan de rechterhand van de Vader iemand zit die bemiddelt, een middelaar. Daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Een middelaar tussen God en mensen. Die de totale heerschappij is aan hem gegeven. Jezus is de middelaar. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En de vraag is eigenlijk, wat is dan een middelaar? Een middelaar staat tussen beide partijen die een oorlog voeren. Hij is een verbinding tussen twee vijandige partijen. En om neutraal te zijn, moet hij eigenlijk beide partijen kunnen vertegenwoordigen. En ik zie vaak in de wereld dat er middelaars zijn die de dingen goed willen praten. Maar hij, deze middelaar, maakt de dingen goed. Hij treedt bemiddelend op. En de belangrijkste taak van een middelaar is dat hij de schuldige partij vertegenwoordigt en op zich neemt om volledige genoegdoening, dat er volledige genoegdoening komt tussen de schuldige partij en de schuldeiser. En Jezus vertegenwoordigt God bij de mensen. En hij vertegenwoordigt de mens bij God. En om te bemiddelen en verzoenend op te treden, dat die gemeenschap die verbroken is weer hersteld wordt, is Jezus één met God en hij is mens bij God. En hoe kan die dan bemiddelen? Dat zegt 1 Timotheüs 2, vers 6. Hij heeft zich gegeven als een lofprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Dat hij zichzelf gaf als lofprijs. En deze middelaar zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Weet je, het is zo indrukwekkend dat een mens die op de troon naast God zit, de Zoon van God, eigenlijk het volgende doet. En dat is eigenlijk de praktische toepassing. En ik laat die twee teksten zien. Ik hoop echt dat het niet alleen maar een theoretisch iets voor u is. Dat we echt mogen beseffen dat er een mens aan de rechterhand van God zit. En wat doet hij daar eigenlijk? Wat is nu die priesterlijke dienst die Jezus daar uitoefent? Die priesterlijke dienst is eigenlijk dat als u langs een afgrond loopt, dat de Heer dat ziet. En wat doet hij dan? Romeinen 4, vers 34. Daar staat, want wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die is opgewekt. En dan staat dat die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Hij pleit voor u. Het is ook de Heilige Geest die pleit voor ons, maar het is Jezus als middelaar die voor u voortdurend pleit. Hebreeën 7, vers 25 zegt, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij is het heiligdom binnengegaan om voor God te verschijnen en hij leeft om voor ons te bidden. Hij kent elke beproeving, hij kent elke verleiding, hij kent elke behoefte. Als mens is hij verzocht geweest en hij is in staat om mee te voelen met zijn hulp, met zijn volk en te hulp te schieten te midden van onze problemen. Als God mens is hij die troonzaal binnengegaan en voorspraak te doen. Te pleiten voor zijn volk. En daarbij heeft hij de volmaakte kennis over onze behoeftes. En hij heeft ook het volmaakte begrip voor Gods wil. Wat Gods wil is. En hij pleit voor zijn volk. Een tweede geweldige troost is dat hij ons troost. Hij troost. Ik zal zo straks, of volgende week, zo de Heer wil ik met u nadenken over de uitstorting van de Heilige Geest. En dat er een wedergeboorte heeft plaatsgevonden en dat u een nieuwe geest, een nieuw hart, en dat niet alleen dat de Heilige Geest in uw leven is uitgestort. Maar door die wedergeboorte wordt ons ook pijnlijk bewust wat de zwakheden zijn. En vaak zijn het die herhaalde fouten die we voor ogen krijgen, geschilderd, die ons omlaag kunnen trekken. Vaak heb ik van die gesprekken met mensen dat ze in hun karakter eigenlijk steeds weer opnieuw struikelen en moedeloos worden. En vaak hun vreugde verliezen. En het bijzondere is eigenlijk dat Jezus kent dat. Niet dat hij dat zelf heeft gekend, maar hij is mens geworden. En nu is het zo dat als we een hoge priester zouden hebben die mens zou zijn, dan zouden we zeker weten dat hij zou meevoelen met ons. Hebreeën 5, vers 1 en 2 laat dat ook zien. Er staat, want elke hoge priester die uit de mens wordt genomen, is ten dienste van de mensen aangesteld om met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. En hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en de dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En de vraag is eigenlijk, kan de Zoon van God dat ook? Identificeert hij zich met u en mij? En daarom is die prachtige tekst in Hebreeën 2, vers 16 en vers 18 en 18. Daarom moest hij, Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmachtig en getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hebreeën 4, vers 14 en 15. Nu wij dan een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben een hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder te zondigen. En daar zit een ontzettende diepe troost in. Wat heeft dat nu voor gevolgen voor ons leven? Weet je, ik was zelf heel diep geraakt door deze lofzang over Jezus, zeker op Psalm 24. Als ik dan mij bewust word dat wij gewoon niet de mogelijkheden hadden om bij God te komen. Ik was diep geraakt dat die Psalm 24 iets laat zien van die glimp wat er in de hemel gebeurt en dat er een uitroep komt van wie is dan die koning der eer. Ik heb geprobeerd me dat moment voor te stellen als die poorten dan opengaan en de zoon binnenkomt en de vader hem wenkt en zegt, neem plaats. En niet als God, en niet alleen als God. Maar neem plaats als God en mens. En ben de middelaar. Ik heb me proberen voor te stellen wat het eigenlijk te betekenen had toen God, de Vader, voor zijn Zoon een lichaam bereidde. En hij wegging uit de hemel, wat al voor de grondlegging was bepaald. Wat dat voor een lijden is geweest in de drie-eenheid. Ik heb me proberen voor te stellen wat het betekent toen de zoon aan het kruis werd genageld, niet vanuit menselijk oogpunt, maar wat dat betekende in de drie-eenheid. Wat het betekende om te roepen, mijn God, waarom hebt je mij verlaten? Die drie dagen van stilte, van totale ontreddering, is dit offer wat hier gebracht is, volmaakt, heilig. De opstanding. 40 dagen dat Jezus het Koninkrijk Gods verkondigt, zich laat zien dat hij de opgestane Heer is. En dat hij dan moet zeggen, ik komt een andere trooster. Ik ga om jullie een plaats te bereiden. Maar dan dat moment wat Psalm 24 beschrijft, dat hij dan voor die gesloten deur staat, waar geen mens eigenlijk binnen kan. En dat hij dan het bevel geeft dat die deuren moeten geopend worden. En de engelen versteld staan. Wie is die mens die op eigen houtje, op eigen kracht, op eigen kunnen dat bevel kan geven. Wat het dan betekent dat er een hoge priester is die de hemel binnengaat. Een mens die zit aan de rechterhand van de Vader. Wat het voor ons en voor u persoonlijk betekent dat er nu iemand aan de rechterhand van de Vader zit. God, een mens die voor jou pleit, die je kent, die weet waar je doorheen gegaan bent of doorheen gaat, die je troost. Waartoe moet dat dan leiden? Waartoe heeft het dan geleid in mijn eigen leven? Dat heeft ertoe geleid dat ik grote vrijmoedigheid heb, zoals Hebreeën 4, vers 16 zegt. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd. Opdat er een mens is die aan de rechterhand van de Vader zit en dat ik in hem geborgen ben en dat het bloed voor mij dat mij bedekt om in al mijn onheiligheid en dat er vergeving en verzoening is, mag ik nu zelf in hem die berg beklimmen als het ware. En die poort die is open om in volle vrijmoedigheid tot die troon te naderen, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden op het juiste tijdstip. Ik wil heel graag met u nu een moment kennen om God echt te naderen. Ik bid dat u vrijmoedigheid heeft, ook met eigen woorden zo dadelijk. We zingen nog een lied. Dat lied dat zegt, ik kom uw heiligdom binnen. En na dat lied, dan is er ook een moment dat u zelf in eigen woorden of in stilte de Heere God mag naderen om hem te aanbidden. Om in die vrijmoedigheid te komen, om vrijmoedig die troon te naderen en je te beseffen, Heere God, er is echt iets gebeurd, niet alleen met Pasen, maar ook met hemelvaart. U bent de hemel binnengegaan. U zit daar aan de rechterhand van de Vader. En u pleit voor ons. En het geeft ons grote vrijmoedigheid om u te naderen. En laten we zo echt gaan staan voor Gods aangezicht. En dat we samen dat lied zingen. Ik kom nu uw heiligdom binnen. En dan is er echt een moment om zelf in eigen woorden of in die stilte de Heere God echt aanbidden. Dan zal ik als laatste bidden.